Vandaag, dinsdag 1 september 1970, is de officiële openingsdag van Capital Radio. Na ruim 2 maanden van testuitzendingen menen wij dat we u een programma kunnen aanbieden van een kwaliteit die het tot een genoegen maakt om naar ons te luisteren.
Radio.
Ici, Radio Capital.
Here is Capital Radio.
Aquí, Radio Capital.
Here is Capital Radio. Capital Radio zendt uit op een golflengte van 270 meter, 1115 kilohertz. Dit is Capital Radio, de vrije radiozender met dat goede programma.
Beginning of the long tone, the time will be exactly 1800 hours. Six o'clock, music time on Capital Radio.
Radio Capital.
Here is Capital Radio.
Here is Capital Radio.
Aquí, Radio Capital.
This is Capital Radio, broadcasting on 1115 kilohertz, 270 meters on the medium wave band. This is Capital Radio, where the concept of freedom is still very much alive. Capital Radio has received many good wishes and messages of support during our period of test transmission. We're pleased to introduce on this, our opening day, someone who has asked to be allowed to express his support in a practical way at this special time. British writer Paul Harris, author of the book When Pirates Rule the Waves, a book fierce in its support for freedom in broadcasting.
It is my hope that in years to come, September the 1st, 1970, will have a little more significance than that of a mere date. For this is not the opening day of just another pirate station. If Capital Radio succeeds in its declared objects, this date will come to mean something more to its listeners, I'm sure. To term Capital Radio a pirate a much abused word, must surely be wrong. Run by professionals, with clear-cut principles and objects in mind, this operation is in marked contrast to many of its predecessors. Most important of all, it is dedicated to broadcasting, both from the professional aspect and from the standpoint of freedom for the broadcaster, freedom from government interference. To say I am pleased to welcome this new radio station must be an understatement. To describe it as a landmark in European broadcasting might be to overstate the case, but I believe it has the potential. Radio ships have broadcast from off Europe's shores for 12 years now, but one by one, they have been outlawed by governments anxious to protect broadcasting monopolies within their own boundaries. This suppression is indicative of a disturbing trend in governmental attitudes towards broadcasting in general. In the next few minutes, I should like you to join me in briefly looking back, in words and music, on the fate of offshore broadcasters. The Danish government was the first to act in 1958 against Radio Merkur, Europe's first offshore radio station. In 1962, the Swedish government overnight made illegal the sound of Radio Nord, which had become an integral part of Swedish life. Radio Nord, Radio Nord, ger en mitt Sunday 1964, Britain's radio monopoly was rudely shattered when the first radio ship to anchor off her coast began to broadcast. British listeners heard a new and an exciting sound, the sound of Radio Caroline.
Come on.
Caroline was joined by others. By June 1966, there were 9 offshore radio stations off Britain's coast, listened to by millions, filling an entertainment gap and providing a real service. Despite immense opposition from the British people, the Labour government acted against these radio stations, which lay outside its control on the high seas. Many people felt that basic freedoms were threatened. The pirates were now on the defensive and had to fight back. A Radio 270 tape put it like this.
You have been found guilty of listening to an offshore commercial station. This is your 59th offense. Therefore, your punishment must be severe. I sentence you to listen to the BBC like for the rest of your life.
Anything but that.
Order, order. Any more of this contempt of court, and it will be the Home Service. That's better.
On August 15th, 1967, it became illegal for any British citizen to be connected in any way with an offshore radio station. With 2 years in prison and a heavy fine, the penalty for any person who dared to support one. At 3 o'clock on August the 14th, Radio London said goodbye to its 8 million listeners.
Big L time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
Midnight, this very frequency on which you are now listening to Capital Radio, 270 meters, became dead when Radio 270 closed down.
Well, we have exactly 60 seconds left, so I haven't said my goodbyes yet. Well, you already know my sentiments. I'm going to miss you one hell of a lot. And for me, Leslie, I hope maybe someday soon, in the not too distant future, we'll meet on the air again very, very soon. This is Radio 270, broadcasting on 1115 kilocycles in the medium wave band. The time is 1.5 minutes before midnight, and we're now closing down. On behalf of the 270 men, the radio technicians, the captain and the crew, and everybody on shore concerned with Radio 270, this is Rusty Ullman wishing you God bless and Godspeed. Good night and goodbye. Radio 270 is now closing down.
On August the 15th, 1967, only Caroline remained, and even she perished 6 months later. Gradually, over the last 12 years, European governments have legislated against the activities of shipborne radio stations in a desperate effort to protect broadcasting monopolies and concentrate the power of broadcasting where it may be strictly controlled. Offshore radio stations may appear to come and then to fade away. Capital Radio is here. And I think it is here to stay. It will, I think, weather the storms which lie ahead because of two things, which mark it apart from its predecessors, which have been silenced. This station will ride high on the waves, driven on by professionalism, backed up by practical idealism. Far more than a crude desire for quick money seems to me to lie behind this operation. Its creative force lies in deeply held beliefs. Belief in freedom of radio. Belief in professionalism, unimpeded by government regulation, and belief, above all, in freedom itself. Perhaps in the coming winter months, as the small motor vessel King David tosses and writhes in the grip of the type of storm only the cold grey North Sea can produce, perhaps you will think about what Capital Radio really means. I think it has something worthwhile to say. Capital Radio is indeed here. I hope it is here to stay.
Vandaag, dinsdag 1 september 1970, is de officiële openingsdag van Capital Radio. Na ruim 2 maanden van testuitzendingen menen wij dat we u een programma kunnen aanbieden van een kwaliteit die het tot een genoegen maakt om naar ons te luisteren.
Luistert naar Bertie Bijdorf, secretary-general van de International Broadcaster Society.
Vandaag is een feestelijke dag. Het oude, vermoeide en cynische Europa wordt uitgedaagd door de geboorte van een nieuwe commerciële radiozender. Geen enkele overheid is om toestemming gevraagd voor deze geboorte. Slechts de individuele wil van een aantal individuele kapitalisten die bereid waren hun eigen geld te riskeren was nodig om dit nieuwe geesteskind het leven te doen zien. Laat u echter niet misleiden door dat woordje slecht. Er is moed, volharding en een grote mate van zelfbewuste geestkracht nodig om tegen de stroom in te durven roeien. Maar bovenal de rotsvaste overtuiging te strijden voor een rechtvaardige zaak. De vrijheid van de individuele mens is het richtsnoer van al ons handelen. Dat ene onvervreemdbare, natuurlijke recht dat ieder mens bij de geboorte gegeven is, het recht om te leven. Om dat recht uit te kunnen oefenen, is nodig dat hij recht heeft op het product van zijn geest en zijn handen. Niet recht op arbeid, maar recht op het product van zijn arbeid is een van de ware rechten van de mens. Geen enkel recht dat het nodig maakt dat de rechten van andere mensen geweld wordt aangedaan, is waard om een recht genoemd te worden. Geen enkel mens heeft het recht een ander mens tot zijn slaaf te maken. Dit waren een paar van de meest wezenlijke gedachten die leven bij een groeiend aantal mensen en waarvan het mij wel nuttig leek u deelgenoot te maken. Dat ik dit kan doen via een waarachtig vrije nieuwe radiozender vervult me met grote vreugde en intense voldoening. De vrijheid van het woord, de diepe noodzaak om zijn gedachten te delen met andere mensen, is immers een typische en uitsluitend menselijke behoefte. Eeuwenlang hebben we daarom gestreden om het recht te verkrijgen via de drukpers vrijelijk onze gedachten te verspreiden. Maar zoals u weet hebben de overheden op de hele wereld de komst van de drukpers als een gevaar voor hun overheersing gezien. En niet geheel ten onrechte. Iedere nieuwe technische uitvinding bleek een tweesnijdend zwaard te zijn. Het is geen wonder dat de moderne overheden sinds de uitvinding rondom de jaren 1900 door Thomas Edison en Lee de Forest van de draadloze telegrafie en van wat later radio zou worden, onmiddellijk de grote mogelijkheden voor goed en voor kwaad zagen van dit nieuwe medium. Dat de menselijke stem de kracht gaf te reiken over bergen en dalen, over land en over zee. Zij haasten zich dan ook zich dat toe te eigenen wat zij nog ontdekt, nog tot ontwikkeling gebracht hadden. En zo is het met een enkele uitzondering in een enkel land gebleven tot op de dag van vandaag. Ik zei het u al, vandaag is een feestelijke dag.
U hebt geluisterd naar Bertie Bijdorf, secretary-general van de International Broadcaster Society.